Dit is een podcast van Kennisplatform Raam en Haas College.
Welkom bij Station Kiev, de Oost-Europa-podcast van Kennisplatform Raam en Haags College. Van de repressie vanuit Moskou en Minsk tot de vrijheidsstrijd in Tbilisi en natuurlijk Kiev. Wij nemen je mee naar de verhalen achter de headlines. In deze aflevering Rusland en de ontvoerde Oekraïense kinderen. Sinds het begin van de grootschalige invasie zijn tienduizenden Oekraïense kinderen naar Rusland gedeporteerd. Waarom? Wat gebeurt er met die kinderen en hoe kunnen ze worden teruggehaald? Ik ben Thomas van Zijl, naast mij de man die stevig vindt dat ik hem veel te enthousiast aankondig. De co-host van de show, Oost-Europa-kenner, historicus, journalist Hubert Smeets. Welkom!
Ja, dank je zeer.
We eindigen deze podcast met een muziektip uit de regio. We beginnen er vandaag ook met één die jou tot tranen heeft laten lachen.
Ja, dat gaat over het bezoek. Het is een muziekfragment opgenomen ten tijde van het bezoek van de Franse president Macron aan Jerevan, de hoofdstad van Armenië. Waarbij tijdens een staatsdiner spontaan het lied La Bohème van Aznavour wordt aangeheven door een pianist met een hoedje op. En zowaar Macron gaat naar voren en zingt het lied. Aznavour is van Armeense afkomst. En vervolgens pint de camera weg naar de drumkit en daar zit de premier van Armenië, Pashinyan. In het begin een beetje moeizaam.
Ja, hij moet er even bij komen.
Tikken, ja. Maar daarna begint hij toch enthousiast te worden. En dan zie je ook waarom deze man eigenlijk zo veel zelfvertrouwen heeft in zijn relatie tot Poetin. Want laten we eerlijk zijn, wat Pashinyan in Armenië op dit moment doet, verdient onze respect en verdient onze waardering. Hij weerstaat die krankzinnige druk vanuit Moskou. En er zijn verkiezingen deze maand. En die gaan ergens over. Die gaan over de vraag of Armenië een eigen koers mag varen. Of dat Armenië in het satellietverkeer van Moskou weer wordt opgenomen.
En of dat lukt, heeft dus veel te maken met de opstelling van deze man, de drummer.
De drummer, de premier die in het hol van de leeuw in het Kremlin Poetin heeft uitgelegd, niet zo lang geleden nog, ja, hoe de Armeense mediawet eruit ziet, dat internet daar vrij is. Hoe de kieswet er van Armenië uitziet. En dan te weten dat op dit moment er massaal wordt ingegrepen vanuit Moskou om die verkiezingen te beïnvloeden en te voorkomen dat Armenië zich terugtrekt uit de zogenaamde Euro-Aziatische Economische Unie, de tegenhanger van onze Europese Unie.
Nou hebben we nog geen seconde van dit muzikale hoogstandje gehoord. Tot die strakke cadans. Ik begin hem te horen.
Ja, en maar dat is zijn politieke stijl. Dus we gaan hier toch veel van leren, denk ik ook.
Ja, het is dus de komische noot, maar het ontroert je ergens ook wel.
Het ontroert me enorm, omdat Armenië een van de ingewikkeldste landen is in de voormalige Sovjet-satellietzone. Het land is in een permanent conflict met Azerbeidzjan, oorlog zelfs. Het land heeft natuurlijk een geschiedenis met het Turkse Ottomaanse Rijk, de genocide van 1915 en later. Het land is volledig afhankelijk economisch altijd geweest van Moskou, van Rusland. En toch proberen ze daar iets wat ze in Georgië niet meer durven. Een eigen koers varen. En dat roept mijn ontroering op. Ik zal het niet verhelen.
Armenië, dat gaan we zeker in het licht van de verkiezingen al daar in de gaten houden. Maar vandaag gaat het uitvoeriger over Oekraïne en over Rusland met liefst twee hoofdgasten, jawel, twee, meervoud. Bij ons aangeschoven Thijs Reuten, Europarlementariër voor Pro, met onder andere Buitenlandse Zaken en Defensie in de portefeuille. Welkom, goed dat je er bent.
Dank, heel fijn.
Eerste politicus in de geschiedenis van Station Kiev.
Oh, dat is wel een hele eer.
Neem aan dat je het goed gaat doen.
Ja, dat is een hele eer.
En onze andere gast is een bekende van de show, een zeer vertrouwde stem voor luisteraars, correspondent Chris Colijn vanuit Kiev. Welkom.
Ja, dankjewel. Goed om er weer te zijn.
Meestal checken we aan het einde bij je in, maar wij dachten dit is zo'n belangrijk, zo'n duidelijk ook Oekraïens onderwerp. Daarvoor moeten we er de hele show bij hebben vanuit Kiev. En daar is het de afgelopen tijd, eufemistisch gesteld, zeer onrustig. De afgelopen weken, zeker ook weekenden. We kunnen dus ook helaas luisteren naar aanvallen van zeer dichtbij.
Thank you.
opgenomen door jouw vriendin. Jij zat ernaast.
Ja.
Hoe gaat het met je?
Naar omstandigheden goed. Wel, vermoeiend is zo'n nacht en eng. Spannend. Dit was een van de zwaardere aanvallen die ik heb meegemaakt. Misschien wel gewoon de zwaarste. En dat komt omdat de Russen escaleren. En ik gebruik dat woord niet vaak, maar in de afgelopen 2 weken doen de Russen iets anders dan wat ze in de laatste 2 jaar hebben gedaan. Ze gebruiken namelijk heel erg veel raketten. En die raketten die blijven maar vliegen de hele nacht door. En ze vuren die raketten ook op vrij centrale delen van Kiev af. En ik woon in het centrum en daar woon ik omdat het een stukje veiliger is. Omdat ik in principe ervan uitga dat het hier niet echt mis zal gaan. Tenzij er een afzwaaier is of iets heel geks gebeurt. Maar nu lijkt het erop dat Rusland ook steeds nadrukkelijker op dat centrum probeert te schieten. En ja, op nog geen 100 meter van mij vandaan is ook een Shahed drone neergestort. De brokstukken van die Shahed die werden pal boven mijn appartement neergeschoten. Dat valt dan gewoon midden op straat. En dan loop je 's ochtends naar buiten en dan zie je dat. En ik vond ook in mijn wijk meerdere stukjes raket. De luisteraar zal het niet kunnen zien, maar ja, stukjes raket die liggen gewoon op straat in mijn wijk, in het centrum van de stad. En op weg naar de sportschool liep ik langs allerlei gebouwen waar de ramen eruit lagen. Omdat de drukgolf van die raketten die ramen eruit bliezen. Dus het was echt een hele heftige nacht.
Wat is de reden voor deze strategiewijziging, deze escalatie vanuit Moskou?
Ja, officieel zeggen de Russen dat het vergelding is voor bijvoorbeeld een aanval in Luhansk, waarbij de Russen zeggen dat er ruim 20 onschuldige burgers zouden zijn gedood. En Oekraïne zegt dat er bij die aanval een basis is geraakt van de Russische elite drone-eenheid Rubicon. Het is van een afstandje moeilijk om in te schatten wat er precies is gebeurd. Maar de Russen zeggen dat dit dus vergelding is. En dat ze systematische aanvallen gaan uitvoeren op de besluitvormingscentra, zoals ze dat noemen in Oekraïne. En ook op de militaire productie van Oekraïne. En wat hier natuurlijk achter zit, is dat ten eerste Oekraïne het ontzettend goed doet met zelfgemaakte wapens. We zien steeds beelden van succesvolle lange afstandsdrones van Oekraïne die toeslaan diep in Rusland. Nou, dat willen de Russen stoppen. En het tweede is dat Rusland op alle andere vlakken van de oorlog niet zo heel veel succes boekt. Aan het front lopen ze vast. Ook economisch gaat het niet erg goed voor Rusland. De publieke opinie begint een klein beetje te morren in Rusland. En dat alles bij elkaar maakt dat Poetin zijn macht wil tonen door alleen maar heel hard toe te slaan op steden als Kiev en de angst te zaaien.
Maar wij gaan hier natuurlijk verder dan de headlines. Je hebt in een eerdere aflevering wel eens uitgelegd waarom je woont waar je woont. En je gaf net ook al een voorzet in het centrum van Kiev. Ik geloof ook nog in de buurt van een hotel waar regelmatig buitenlandse gasten zijn. Zelfs tot de verdieping aan toe is er over nagedacht. Als dit nu escaleert en Kiev onder vuur genomen wordt, ook deze delen van Kiev, heeft dat nog invloed op jouw persoonlijke leven? Op wat je aandurft of niet meer aandurft?
Het heeft zeker invloed op wat ik doe. Ik blijf hier, dat staat buiten kijf. Ik wil hier zijn en ik ga hier niet weg. Maar ja, ik schel wel wat sneller. En ik merk ook dat iedereen omheen hetzelfde doet. Iedereen gaat sneller naar de schuilkelder dan voorheen. Omdat we met z'n allen voelen dat de dreiging nu anders is. Er is geen ruimte in sommige schuilkelders. En dat is eigenlijk lange tijd niet gebeurd in Kiev. Ik spreek vrienden die al meer dan een jaar niet naar een schuilkelder waren geweest. En nu dachten, het wordt nu wel echt heel heftig. Dus vooral in die zin, je gaat meer opletten. Je wordt 's nachts sneller wakker en je reageert wat sneller. Maar gaan mensen weg? Nee, tot nu toe niet.
Is het gek, Thijs, dat Chris hier spreekt over escalatie op een situatie die hij eigenlijk de afgelopen periode niet kent en er tegelijkertijd in Europa en ook breder wel wordt gesproken over hoe er uiteindelijk te onderhandelen valt met Rusland, met Oekraïne over een einde van deze oorlog, terwijl deze fase dus blijkbaar nog in volle gang is?
Ja, eerst even die escalatie. Ik begrijp heel goed waarom hij dat woord nu wel gebruikt, maar ook waarom je daar voorzichtig mee bent. Daar ben ik ook altijd heel voorzichtig mee, omdat het eigenlijk vooral een woord is wat in de afgelopen jaren vooral door het Kremlin gebruikt is om vooral naar ons te wijzen, hè, of naar de Oekraïense kant. Maar het is heel duidelijk dat er inderdaad nu een verandering van strategie is die te maken heeft met een kat in het nauw. He, want Poetin is helemaal niet aan het winnen. Hij heeft helemaal niets van zijn doelen bereikt. Integendeel, steeds meer mensen en ook de Oekraïners zelf krijgen het gevoel van het gaat eigenlijk, wij krijgen eigenlijk een klein beetje de bovenhand. Dat is overigens ook weer gevaarlijk voor onze kant van het verhaal. Want dat kan ertoe leiden dat mensen denken, nou jongens, we gaan inderdaad richting onderhandelingen. Hè, het loopt langzaam.
Ze redden zich wel.
Tegen een einde. En dat is natuurlijk niet zo, want want je vroeg naar, is dat gek dat er nu toch ook daarover gesproken wordt? Ik vind het goed dat wij ons beter gaan voorbereiden op wat we het afgelopen jaar hebben gezien. Namelijk dat er dan steeds een zoveel puntenplan kwam of weer een vergadering in Genève waar we net niet aan tafel zaten. En dan moesten we het weer achteraf allemaal weer gaan repareren. Dus het is goed dat Europa meer verantwoordelijkheid neemt om zich op dat proces voor te bereiden. Maar daaruit mogen we niet concluderen dat men volgende maand aan tafel zit. Als we dat willen, en daar moeten we ons op voorbereiden, dan moet Poetin verder onder druk worden gezet om ook aan die tafel te komen. En dat is, denk ik ook, en het is goed dat ook Zelensky nu heeft gezegd dat hij graag wil dat Europa daarin meer doet.
Maar wat is dat dan, Poetin onder druk zetten? Ja. Want er is een top geweest in Cyprus, daar ging het ook wel over sancties, ging het over economische schade aanrichten. Is dat wat er is in de gereedschapskist?
Dat is dus het hele vervelende. We doen eigenlijk al, sinds het begin van de full-scale invasion, maar eigenlijk nog van daarvoor, we doen eigenlijk steeds te weinig en te laat. En er moet dus meer druk komen, economisch, maar ook nog steeds militair. En daarom waarschuw ik ook voor het gevaar dat het er niet toe mag leiden dat we denken dat het allemaal op zijn einde loopt. Want je ziet hoe Poetin ook aanvoelt dat hij nu het geweld moet opvoeren, hè, omdat hij in een lastige positie dreigt te komen. En wij moeten dus niet in die val trappen dat wij denken, nu moeten we daar naartoe werken, maar we moeten er wel op voorbereid zijn. Ja, het is een beetje een ingewikkeld verhaal, maar het heeft dus ook allemaal met strategie te maken. En Europa moet dat beter doen dan we dat in 2025 hebben gedaan.
Niet zo ingewikkeld is het om Oekraïne voldoende luchtafweer te leveren. En dat gebeurt ook niet. Althans, ik heb niet het gevoel dat de treinen die kant op gaan.
Nee, ja, ik was daar deze weken weer vreselijk boos over in het Europees Parlement. We zaten gisteren met iemand, dat was een vertrouwelijke briefing. Maar goed, er was iemand die ons ging vertellen.
Je staat wat harder nu. Oh. Een vertrouwelijke briefing.
Ja, nou ja, dat is niet geheim. Want,
nee, maar wat er nu komt.
Op de agenda stond een terugkoppeling van de vergadering van de Europese ministers van Defensie. Dus dat werd allemaal keurig verteld wat ze daar wel en niet besproken hebben. Ik kan wel zeggen wat ik zelf vind en zei. Ja. Want ik heb daar gezegd dat ik het onbegrijpelijk vind dat nog steeds, en dit proces duurt ook al jaren, want het was al in begin 24 dat Zelensky vroeg, geef mij nog 7 of 10 extra van die systemen en dan ben ik even uit de brand. Inmiddels zijn we natuurlijk, omdat we symptoombestrijding zijn blijven doen, namelijk het bestrijden van inkomende raketten en niet het aanvallen van de plekken waar die raketten afgevuurd worden of gemaakt worden, moeten we eigenlijk steeds meer luchtverdediging hebben, terwijl we ons eigenlijk meer bezig zouden moeten houden met bijvoorbeeld deep strike capability, zoals dat heet. Hè. Dus het kunnen raken van bijvoorbeeld die fabrieken waar die raketten gemaakt worden. Maar goed.
Maar die dingen worden gemaakt, die raketten.
Met onderdelen uit het Westen.
Ja, en in Duitsland dus, bijvoorbeeld ook.
Dus daar ben je weer bij de sancties. De sancties moeten dus nog veel scherper, harder en ook gehandhaafd worden. Want oké, de Europese Unie is helemaal niet zo slecht in het verzinnen van sanctiepakketten. Er komt straks weer een 21ste pakket aan. Maar het wordt te slecht gehandhaafd. Schaduwvloot, zelfde verhaal. Maar goed, terug naar die luchtafweer. Het is dus bij grote frustratie. We hebben daar al heel vaak naar gevraagd. En nu, naar aanleiding van de meeting waar ik dus bij was, hebben wij nu weer een boze brief geschreven naar Costa en von der Leyen. En die is niet diplomatiek en die eindigt met een zinnetje wat we daarin hebben gezet. Namelijk, bel die regeringsleiders op en die staatshoofden van de Europese lidstaten. Want er zijn gewoon nog genoeg luchtverdedigingssystemen in een aantal lidstaten die echt, als je daar een aantal van naar Oekraïne stuurt, echt niet leiden tot dat wij onbeschermd achterblijven. Dat is gewoon onzin.
Ik constateer een beetje, maar misschien lees ik er te veel in en zit er veel anders in elkaar, dat je en boos bent en een tikkie moedeloos. Klopt dat?
Nou, nee hoor, ik ben eigenlijk heel strijd.
Je zegt, we hebben weer een boze brief geschreven. Ja. Hebben we toch maar weer eens aangegeven wat we belangrijk vinden.
Maar dat is ook onze rol. En ik hou mij eigenlijk dagelijks met Oekraïne bezig. Dat is eigenlijk mijn hoofdonderwerp. Het is ook het allerbelangrijkste onderwerp by far als het gaat om onze eigen Europese veiligheid. Dus ik zeg ook wel eens tegen mensen, als je het niet voor de Oekraïners doet, doe ik wel. Maar als je het niet voor de Oekraïners doet, doe het dan voor jezelf. Want dit is gewoon een intrinsiek veiligheidsprobleem voor Europa. Zoals het ook van de absolute noodzaak is dat we Oekraïne vanwege de innovatie en hun militaire kracht juist aan ons binden. Dus we moeten echt hier stevig in zijn.
Ik wil nog één vraag stellen over voorbereiden op onderhandelen. Want dat mondt al snel uit in een gezelschapsspel. Als er dan onderhandeld moet worden, door wie?
Ja.
Door wie?
Nou, ik vind dat...
Wie schuift Europa naar voren?
Nee, ik vind zelf dat de volgorde niet goed is. Hè, doordat er dus meteen weer een heel speculatiespel met allemaal namen op gang komt. Overigens geïnitieerd door Poetin. Dus ook dubbel fout.
Want die heeft als eerste Gerhard Schröder naar voren geschoven. Een van de meest corrupte sociaaldemocraten in Europa.
Het is dus oliedom dat daar ook weer sommige mensen daar dan weer dus op reageren. Door dan weer andere verkeerde namen, wat mij betreft, op tafel te kwakken. Terwijl waar het over zou moeten gaan is eerst dat je weet wat je dan wil bereiken en wat het mandaat moet zijn. En dat alle 27 lidstaten dat mandaat ook onderschrijven. Zodat die persoon die dat gaat doen ook met een sterk mandaat en met gezag die rol kan pakken. En ja, dan ga je kijken wie daar het beste bij past bij dat wat je wil bereiken.
Als jij, Thijs, de penvoerder zou zijn van dat mandaat, schets eens even wat hoe het eruit zou moeten zien. Wat zou Oekraïne toch moeten opgeven en wat zou de druk moeten zijn die waaronder Rusland zou bezwijken?
Nou, ik heb altijd gezegd, en daarom moet de Europese Unie dus ook niet de hoofdrolspeler zijn in die onderhandeling. Wij moeten altijd ondersteunend zijn wat mij betreft aan Oekraïne. En Oekraïne is dus, heb ik ook altijd gezegd, het is aan de Oekraïners en alleen aan de Oekraïners om iets te zeggen over wat voor concessies denkbaar zouden zijn. Ik denk dat ze daartoe bereid zijn. Maar het is niet aan ons. Ook daarom weer niet zo slim soms wat sommige mensen doen. Zoals bondskanselier Merz. Die dan weer zich iets laat ontvallen in een of andere spreekbeurt over territoriale concessies. Dat zal er wellicht wel van komen. Maar dat is aan de Oekraïners en alleen aan de Oekraïners. Vervolgens moet zo'n Europese inzet er natuurlijk op gericht zijn op ons gezamenlijke belang. Wat Oekraïne en de EU gemeen hebben. Namelijk dat het altijd duurzaam moet zijn. Dat het niet mag leiden tot nieuwe agressie. Dat het niet mag leiden tot een herhaling over 2, 4 of 6 jaar.
Over dit onderwerp nog één keer schakelen naar Kiev. Want ik kan me voorstellen, Chris, dat ze daar denken onderhandelen. Terwijl ik hier de scherven van een raket van de straat afhaal, opraap. Helemaal gek geworden.
Ja, dat klopt helemaal eigenlijk. Als je het aan de gemiddelde Oekraïne vraagt, die denkt eigenlijk niet echt aan onderhandelingen op dit moment. En die constateert ook dat die onderhandelingen in het afgelopen jaar helemaal niks hebben opgeleverd. Hè. Er zijn wel gesprekken geweest, er zijn wel delegaties geweest van Rusland en Oekraïne en de VS. En die hebben dan met elkaar gesproken, maar per saldo zijn we geen stap verder gekomen en zijn we geen stap dichter bij vrede en al helemaal niet bij een duurzame vrede. En ja, met elke nieuwe aanval, met elke escalatie van de Russen, voelen de Oekraïners ook van, ja, wat valt er dan te onderhandelen? Moeten we hier met deze terroristen gaan praten? En moeten we dan concessies doen, zodat ze later in een volgend stadium over een paar jaar weer verder kunnen met hun oorlog? Ja. Dus ze maken zich hier best wel zorgen over een mogelijke vredesdeal, want ze zijn echt bang dat ze aan het kortste eind trekken.
Ja, ik snap dat wel.
Van de onderhandelingen, mogelijke onderhandelingen, naar ontvoeringen. En dat is helaas iets minder mogelijk. Dat staat wel vast. Sinds de grootschalige invasie in 2022 zijn naar schatting zo'n 20.000 Oekraïnse kinderen naar Rusland ontvoerd. Dat zijn de officiële cijfers van de Oekraïnse overheid. Volgens onafhankelijke onderzoekers van Yale gaat het in totaal om 35.000 vermiste kinderen die zich mogelijk in Rusland bevinden. Wat vast staat, het zijn er veel te veel. Thijs, jij draagt een speltje op je Colbert? Heeft dat nog iets met dit onderwerp te maken?
Ja, dit is een speltje van Oekraïne. Een hartje met de Oekraïnse vlag en het embleem erin. Maar ik had wel aan kunnen doen eigenlijk. Ik heb een speltje van Bird of Light. Dat is een van de initiatieven die zich druk maakt over het terughalen van die kinderen. Er zijn er meerdere. Die hebben ook de afgelopen tijd wat successen geboekt, hè, met het terughalen van kinderen. Dus het is een onderwerp wat ik heel belangrijk vind, omdat het ook een onderwerp is waar ik vaak over spreek als mensen niet de hele tijd over militaire steun en wapens willen spreken. Dan zeg ik, zullen we het eens over kinderen hebben? Stel je eens voor dat jouw kind weggehaald wordt bij jou met het excuus 2 weken vakantiekamp zou goed zijn voor je kind. En vervolgens nooit meer terugkomt. Nou,
vakantiekamp is ook echt hoe dit in Rusland wordt verkocht.
Dat zijn de verhalen die je hoort van de ouders. Vaak uit het tijdelijk bezette deel van Oekraïne. Waar dan natuurlijk uiteindelijk ook een ellendige situatie is. Dus ouders geloven dat misschien ook deels. Dat het misschien ook wel goed is om even zo'n kind 2 of 3 weken daaruit te halen. Maar dat is een van de excuses, een van de smoesjes die gebruikt worden. Soms worden ze ook gewoon weggehaald zonder enige discussie. En zien ouders hun kinderen dus nooit meer terug.
Chris, het zijn heel veel kinderen. 20.000 kinderen, officiële cijfers. De oorlog is inmiddels ook al jaren aan de gang. Kun je nog pieken aanwijzen waarin dit een heel erg dagelijkse praktijk was? Is het nu volop gaande? Wat weet je over de ontwikkeling van wat hier gaande is?
Ja, het is een lopend proces. En de eerste gevallen waren al in 2014 gedocumenteerd. Toen Rusland de Krim annexeerde en toen de oorlog in de Donbass begon. En sindsdien is het eigenlijk door blijven gaan met een nieuwe piek in 2022. En ook een nieuwe piek op elk moment als Rusland ergens binnentrekt of vertrekt. Dat zijn de momenten waarop kinderen verdwijnen. En dat zien we dus bijvoorbeeld in plekken als Mariupol. Toen de Russen daar binnentrokken, zijn er heel veel kinderen verdwenen. Dat zien we ook in Gerson, wat eerst in Russische handen was en vervolgens weer in Oekraïnse handen kwam. Toen zijn er ook kinderen meegenomen. Dus op die sleutelmomenten, als er iets verandert, dan zien we de pieken.
Je zou toch zeggen, maar misschien kijk ik hier met een veel te westerse Nederlandse blik naar dit. Kan toch niet? Je kunt toch niet zomaar kinderen meenemen, laten verdwijnen die vervolgens van de radar af zijn, terwijl je ergens in een verhaal meegaat waarin je denkt dat het binnen 2-3 weken wel weer gepiept is en je je kind weer terug ziet. Open vraag aan iedereen hier aan tafel. Hoe gaat dat dan?
In een totalitair systeem kan veel, hè? Het is ook niet een iets op zichzelf staand iets. Hè. Dit heeft natuurlijk een hele lange geschiedenis ook in Rusland en in de Sovjet-Unie. Het deporteren van groepen mensen, het brainwashen, heropvoeden, hoe je het allemaal maar wil noemen. En het wordt nu dus ook ingezet als een onderdeel van een oorlogsstrategie. Het is eigenlijk onvoorstelbaar als je de cijfers en ook wat ermee gebeurt op je laat inwerken.
Ja, dat ben ik helemaal met Thijs eens. In de Tweede Wereldoorlog heeft de toenmalige Sovjet-Unie een aantal volkeren in de toenmalige Sovjet-Unie gewoon laten verdwijnen. Krim-Tataren zijn van de ene op de andere dag op treinwagons en in bussen gezet. Of vrachtwagens gezet om naar Siberië en de steppen van Kazachstan vervoerd te worden. Het is gebeurd met Tsjetsjenen. In de Caucasus, met Ingushi in de Caucasus en nog een aantal andere kleinere volken in de Caucasus. Het is uiteraard ook gebeurd met de zogenaamde Wolga-Duitsers, die al tientallen jaren, om niet te zeggen eeuwen, in Rusland woonden. En die werden allemaal toen beschuldigd van collectieve collaboratie met de nazi's. En dat heeft tot ethnic cleansing geleid, zou je het op zijn Engels zeggen. Die zijn weerga eigenlijk niet kent. Behalve dan tijdens de Tweede Wereldoorlog zelf in Europa. En die traditie is nooit verwerkt in Rusland. Er zijn prachtige boeken over verschenen. Met name in de tijd van de perestroika, de tijd van de glasnost, Gorbachev. Toen in Rusland een soort van liberale geestelijke wind woei. Maar dit regime, want ik zou het toch inderdaad een regime willen noemen, totalitair, gaat misschien net iets te ver nog, maar het scheelt niet veel meer, ben ik ook met Thijs eens. Dit regime grijpt terug op dat oude idee. En daar maken ze in het Oekraïnse geval ook nog misbruik van het idee dat Oekraïners eigenlijk mindere Russen zijn. Dus dat die Oekraïners slecht zijn opgevoed omdat hun ouders mindere Russen zijn. Dat ze een taal spreken die niet cultureel verheven is. Maar naar Nederlandse maatstaven geredeneerd een te veel zachte G kent. En dus die hele ontvoeringspolitiek die wordt begeleid door het idee, wij zijn deze kinderen aan het verheffen. Wij zijn bezig met een civilisatieproces.
En zo kun je het ook verkopen aan binnen- en buitenland. Hoewel buitenland lijkt me steeds ingewikkelder.
Aan het binnenland zeker. En dat ze daar brutaal in zijn, dat ze zich niet schamen, blijkt ook uit het feit dat de ombudsvrouw voor kinderzaken, dat is een hoge functionaris in het Kremlin, zelf kinderen heeft gestolen uit Mariupol. En zelf die kinderen heeft zogenaamd heropgevoed. Daar heeft ze openlijk in een interview over gesproken. Heeft gezegd dat die jongen, Filip heette die, dat hij in het begin heel vervelend was. Die zat naar Oekraïnse filmpjes te kijken via YouTube of sociale media. Die weigerde Russisch te spreken. Laat staan dat hij weigerde dat hij het Russische volkslied wilde meezingen. Maar toen moesten ze elkaar een aantal keren bestraffend toespreken en zeggen dat er in Rusland geen toekomst voor hem was wanneer hij zijn eigen taal zou blijven spreken. En toen was het wel voor elkaar. In een bijzin suggereerden ze eigenlijk ook dat er klappen bij zijn gevallen. Openlijk uitgesproken door de ombudsvrouw voor kinderzaken van de Russische regering.
Staat inmiddels wel op een sanctielijst.
En een arrestatiebevel van het internationaal strafhof.
Een van de twee die inderdaad wegens deze oorlogsmisdaad wordt gezocht. Maar tegelijkertijd is het een vrouw die inmiddels getrouwd is. Het is haar tweede huwelijk. Met een oligarch die niets anders doet dan de Russische ideologie van de Russische wereld, van de Russische orthodoxe kerk, met geld en goede woorden verspreiden. Die heet Konstantin Malafeev. Die heeft een televisiezender in Rusland, die heet Tsargrad. En dat is één grote propagandamachine voor de grote Russische geestelijke cultuur van de Russische orthodoxe kerk en alles wat erbij hoort.
Dus het is een hele lange traditie eigenlijk, waar we nu over spreken.
Het is een lange traditie die met name in de Sovjet-tijd een dieptepunt bereikt heeft en nu eigenlijk een tweede dieptepunt bereikt binnen 100 jaar.
En de Baltische Staten, hè, daar gebeurt het natuurlijk ook. Hè. En die gevolgen die zijn ook voelbaar als je vandaag met mensen uit Letland en Litouwen spreekt. Hè. Want ik heb natuurlijk collega's uit die landen in het Europese parlement. En om een voorbeeld te noemen, mijn oud-collega die nu voorzitter is van het parlement in Litouwen, die is geboren heel ver weg van Litouwen, omdat zijn ouders namelijk gedeporteerd waren 1500 kilometer verderop. Hij is daar geboren. Uiteindelijk zijn ze teruggekeerd in Litouwen. Dat is ook de reden waarom er in al die drie Baltische staten ook nog steeds veel mensen zijn die naast hun eigen landstaal ook Russisch spreken.
Want die zijn gekomen op de plekken die leeg kwamen door deze deportatie.
Precies. Dus er werd van alles en nog wat heen en weer geschoven. En dat inderdaad, de Krim-Tataren is ook een interessant voorbeeld, omdat juist Oekraïne, de huidige Oekraïnse regering, heel veel aandacht en zorg besteedt weer aan de Krim-Tataren, ook degene die niet meer op de Krim zijn nu. En dat is natuurlijk wel ook een verschil tussen precies deze twee landen.
Chris, wat vertellen de teruggehaalde kinderen? Want zo af en toe lukt dat. Het gaat volgens mij om, las ik in de berichtgeving, 1600 kinderen die toch ook weer terug zijn gehaald richting Oekraïne. Wat vertellen die over wat ze hebben meegemaakt?
Ja, inmiddels zijn het zo'n 2000 kinderen die zijn teruggebracht. En het verhaal is altijd vanuit Russische kant, we gaan deze kinderen beschermen. Nou, dat wordt ook verteld aan die kinderen zelf. Jullie zitten in oorlogsgebied of iets dergelijks in die regio. En we gaan jullie daar weghalen en jullie krijgen een nieuw leven en alles wordt beter. Wat er in de praktijk gebeurt, is dat die kinderen worden weggehaald. Nou, sommigen hebben geen ouders meer, omdat die ouders bijvoorbeeld zijn omgekomen in de oorlog. Of omdat ze al wees waren. Soms zijn de ouders in het andere deel van Oekraïne, wat wel onder Oekraïnse controle is. En in elk geval worden ze in een soort heropvoedingskamp gebracht. En worden ze geïndoctrineerd. En hen wordt verteld, jouw land bestaat niet meer. Je moet geen Oekraïens meer praten, want dat heeft toch geen zin. Als je iets wil bereiken in het leven, dan kan dat niet meer. Je ouders zijn je al lang vergeten. Niemand komt je helpen. Dat zijn vreselijke dingen om te horen. En dat gebeurt al van een hele jonge leeftijd. En de boodschap is dus steeds bescherming. Maar wat er daadwerkelijk gebeurt, is dat die kinderen worden gerussificeerd. En daarom spreken de Oekraïners ook inderdaad van etnische zuivering.
En kan het ook zover gaan dat als het jongens betreft die op een zekere leeftijd komen, ze ook echt militair worden ingezet?
Ja, dat kan zeker gebeuren. Er zijn berichten dat die hersenspoeling ook tot op dat niveau reikt. Dat kinderen dus worden klaargestoomd voor het Russische leger. Dat gebeurt ook in algemene zin in Rusland. Dat militairen en veteranen brengen bezoek aan Russische scholen om het Russische leger te promoten, om de oorlog te promoten, om uit te leggen waarom het zo goed is dat Rusland tegen Oekraïne vecht. Om te laten zien hoe cool het is om met geweren te schieten, om drones te besturen, om mensen te doden. Dus dat gebeurt in algemene zin in Rusland. En specifiek gebeurt het ook bij deze groep. Ze worden klaargestoomd voor de toekomst waarin ze moeten vechten tegen hun eigen land. En ook in algemene zin gebeurt het dat er mensen in die bezette gebieden worden gemobiliseerd voor het Russische leger. Volgens de Oekraïners zijn er tienduizenden mensen uit bezet Oekraïne gemobiliseerd onder dwang om tegen hun eigen land te vechten. Dus het gaat niet alleen om deze kinderen.
En daarom is dit ook een oorlogsmisdaad van de ernstigste soort. Ik durf bijna het woord genocidaal te gebruiken. Het ontvoeren van kinderen is een poging om de Oekraïnse cultuur en de Oekraïnse eigenheid gewoon letterlijk via die kinderen kapot te maken. En daarmee ook een toekomst van die Oekraïnse cultuur te vernietigen, zou je kunnen zeggen. En het is moeilijk, je moet voorzichtig zijn met het woord genocide, genocidaal. Maar het is wel een aspect wat in alle verdragen waarin het genocide is omschreven, voorkomt. Het ontvoeren van kinderen is daar een kleine, maar cruciale schakel in.
Ja, en het kan dus ook plaatsvinden, denk ik, omdat je, als je eenmaal zover bent dat je dit doet, dan heb je iemand dus ontmenselijkt, want je wil zijn identiteit eigenlijk veranderen. En dan is dus alles mogelijk en krijg je dus ook een heel groot systeem daaromheen. Want je moet je voorstellen dat dit ook alleen maar kan als je natuurlijk een heel goede organisatie hebt. Hè. Dus er zijn eerst plekken waar ze heen gaan, vervolgens worden ze geplaatst. Op allerlei manieren wordt dus geprobeerd ook om ze te laten verdwijnen, letterlijk, zodat ze ook niet meer traceerbaar zijn. En daarom hebben wij ook, ook vanuit het Europees Parlement, maar breder, veel aandacht gevraagd voor wat Yale, hè, al eerder genoemd, tot voor kort deed, maar wat ook door meerdere organisaties wordt geprobeerd, om te zorgen dat we in ieder geval het spoor blijven volgen van die kinderen, zodat er een mogelijkheid is om via hele vernuftige systemen met mensen die ze wel kunnen vertrouwen in de tijdelijk bezette gebieden, die kinderen op enig moment daar weer weg te halen.
En dat lukt. Dat spoor, nou ja, dat raak je niet bijster.
Nou, dat is dus niet makkelijk, want men doet er dus alles aan om dat spoor natuurlijk uit te wissen. Hè. En dus het gaat zelfs zover dat men op een gegeven moment ook die kinderen dus een andere nationaliteit geeft. Misschien ook wel een andere naam. Hè. Maar toch zijn er nog mensen die dan toch nog weten, oh, nou, er is een kind en dat kind zagen we eerder niet. Misschien even kijken, kun je een foto van maken? Hey, dat lijkt op een foto die we nog hebben in een systeem of in een bestand wat we hebben. Zo worden heel stuk voor stuk, het zijn er heel veel, dus het gaat heel langzaam, maar worden die kinderen opgespoord.
Laten we in dat licht even luisteren naar iemand met wie jij sprak, Chris. Dat is Mykola Kuleba van de Oekraïnse organisatie Save Ukraine. Houdt zich bezig met het opsporen van kinderen en het terugbrengen van kinderen. Hij was eerder kinderombudsman. Dit zei hij.
We zoeken dieten van de ene kant, van de andere, rijden, близьких, знайомих, які б могли б дістатися до цих дітей і допомагаємо їм з усіма документами, з транспортними послугами, тільки щоб зробити все можливе, щоб об'єднати ці сім'ї і повернути їх в Україну.
Ja, het is natuurlijk het tweede seizoen van Station Kiev, maar ik heb je toch nog even nodig, Chris. Gewoon ja, voor de details, hè?
Ja, hij vertelt hoe ze zoeken naar die kinderen. En dat ze enerzijds dus contact hebben met de familieleden in Oekraïne. Om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de kinderen. Om foto's te verzamelen. Alle mogelijke details, zodat ze die kunnen gebruiken om die kinderen in Rusland of in de bezette gebieden terug te vinden. De andere kant is dat ze dus in Rusland en de bezette gebieden gaan zoeken. Ze zoeken op sociale media, ze zoeken via, je kan wel zeggen spionnen of vertrouwde contacten in het Russische gebied. Om te kijken waar die kinderen terechtkomen. En wat natuurlijk een groot verschil is, is de leeftijd van die kinderen. Kijk, als een kind op bij wijze van spreken 5-jarige leeftijd wordt weggehaald ergens, en dat is 4 jaar geleden gebeurd, dan is dat kind inmiddels 9. Dat kind ziet er anders uit, heeft misschien een nieuwe naam gekregen, een Russisch paspoort, is misschien al ergens bij een adoptiegezin beland en is al zo'n beetje de helft van zijn leven in Rusland. En dan is het veel moeilijker om dat kind op te sporen en terug te halen dan wanneer het kind bijvoorbeeld 16 was. En misschien zelf in contact kan komen met zijn ouders, omdat hij zelf weet of via sociale media hoe hij daarbij kan. Dus het wordt steeds ingewikkelder om die kinderen terug te vinden naarmate ook de tijd voortduurt en naarmate het gaat om jongere kinderen.
Maar verandert er iets op het moment dat de kinderen tegen die tijd 18 zijn geworden? Of zijn dat grenzen die in deze situatie helemaal niks meer voorstellen?
Ja, op hun 18e zijn die kinderen zelfstandig en is er misschien iets meer mogelijk. Maar dan nog blijft het erg ingewikkeld. Want ja, als je als man 18 wordt, dan kan je misschien niet meer zo makkelijk weg uit Rusland. En dan wordt het weer moeilijker om uit dat systeem te komen. Dus je bent aan de ene kant zelfstandiger. Misschien weet je uit dat schoolsysteem en uit die pleeggezinnen te komen. Maar ja, om dan terug te komen en terug te gaan naar je familie is nog een hele uitdaging. Want je kan ook niet zomaar Rusland verlaten. Dus je moet echt geholpen worden. En Mykola Kuleba, die man die ik sprak, die vertelde ook dat hij kan niet helemaal vertellen. Hij kan niet uit de doeken doen hoe ze die mensen precies terughalen, die kinderen. Omdat het soms ook wel gewoon met geheime methodes gaat. Ze worden eigenlijk soms gekidnapt of geholpen door lokale agenten. Om eigenlijk weer teruggehaald te worden op hele bijzondere manieren. Dus de Oekraïners zetten hier eigenlijk een soort geheime operaties voor in.
Het is bijna een retorische vraag, maar hoe belangrijk is dit ook voor Zelensky? Hoe politiek kun je het lot van deze kinderen maken en zeggen, ik ga met niemand om tafel, ik ga nergens over praten, zolang die kinderen niet terug zijn?
Ja, het is natuurlijk onderdeel van de vredesbesprekingen, want ja, je kan geen blijvende vrede hebben als je dit dossier niet oplost, dat zeggen de Oekraïners. En nogmaals, ja, het gaat steeds langer duren voordat die kinderen terugkeren. Dus Zelensky wil zo snel mogelijk een oplossing. Dat is ook een deel van die urgentie die erin zit. En dit is een manier waarop Oekraïne kan aantonen dat deze oorlog niet draait om grondgebied. Er zit een groter idee achter. Er zit een idee achter dat Rusland vecht tegen de Oekraïnse natie en dat probeert te vernietigen. Dus op al die vlakken gebruikt Zelensky die kinderen ook om aan te boren bij Europa en bij de Verenigde Staten hoe belangrijk het is om steun te blijven krijgen.
Om dit te illustreren en toch ook aan te geven dat er pogingen zijn om kinderen terug te brengen richting Oekraïne, een fragment uit de documentaire After the Rain volgt kinderen tijdens gezinstherapie in Estland. After the Rain, Putin's stolen children come home.
Коробочку коробочку вложить, самая близкая, да. Ну как тогда туда семью поместить? Не получится.
Dat meisje zegt hier, ik ben een snelle leerling. Je zei dat we dingen die ons het meest dierbaar zijn in de doos moesten stoppen. Hoe kan ik mijn familie in de doos stoppen?
Ja.
Als je daarover nadenkt,
ja,
het is dat moet je misschien niet doen.
Nee, want het raakt mij nu eigenlijk ook weer, nu ik het weer hoor. Ik heb die film al 2 keer gezien. Want hij is op allerlei plekken vertoond en onlangs bij een grote bijeenkomst met heel veel ministers ook bij de Europese Commissie. Hè, want de Europese Commissie, met name Marta Kos en Ursula von der Leyen, hebben hier persoonlijk zich ook bezig gemaakt. Maar die filmmaker, Sarah McCarthy, die heeft een prachtige film gemaakt wat mij betreft. Omdat dat meisje wat je net hoort, maar ook, er zit ook een iets ouder kind in. Je ziet heel goed in die film dat die eigenlijk zonder opsmuk, zonder verder commentaar gewoon laat zien hoe die kinderen terugkomen en vervolgens begeleid worden. Dat is heel intensief, van psychologen erbij, om die familie die ook trauma's hebben en schuldgevoel te begeleiden. En je ziet natuurlijk ook dat het gewoon nog steeds kinderen zijn. Hè? Die wel getraumatiseerd zijn en dat ook, dat zie je ook. Maar tegelijkertijd ook gewoon kind waren en zijn dwars door deze ellende heen. En het is heel mooi gemaakt. Ik kan het iedereen aanraden.
Wat moet je hier als Europa nu concreet aan doen? Ik kwam net even terloops ter sprake dat er een arrestatiebevel is.
Ja.
Dat geldt voor de eerder genoemde kinderombudsvrouw. Dat geldt voor Poetin. Dat geldt voor, als je het iets breder trekt richting sancties, ook de organisaties, instanties die zich bezighouden met het ontvoeren van kinderen.
Ja, recent
wat is er nog meer?
Ja, recent heeft de Europese Unie een aantal direct betrokkenen bij dit hele systeem, hè, dus die tehuizen, plekken waar die kinderen worden gerussificeerd, om het maar even zo te zeggen, ook runnen, op sanctielijsten gezet. Maar inderdaad, je noemde ook al het arrestatiebevel specifiek tegen die mevrouw, specifiek ook voor deze misdaad. Dat is inderdaad zo belangrijk, ook wat Chris net zei, in relatie tot de inzet van president Zelensky, omdat dit onderwerp en de justice and accountability in zijn algemeenheid, hè, dus het verantwoording afleggen na dat er hopelijk een duurzame vrede is, omdat die onderwerpen steeds van de agenda af te dreigen vallen. Hè. En dat moeten wij dus zorgen dat het op de agenda blijft, samen ook met de Oekraïners.
Hoe kan een oorlogsmisdaad van de ergste soort, woorden van ja. Hubert, hoe kan dat niet pontificaal op tafel liggen?
Doordat we, zoals we in heel 2025 zagen, met al die halfslachtige en uiteraard niet succesvolle pogingen van de Amerikanen om hier iets van te bakken, omdat het daar stevast niet op de puntenlijstjes stond en weer door de Europese Unie, door de Oekraïners zelf, moest worden opgebracht. Hè? Want daar ging het alleen maar over, die oorlog moet afgelopen zijn, geef maar wat land op en dan stoppen we ermee. Ja, dat is natuurlijk niet hoe je zoiets beëindigt. Hè? Dat moet gaan met herstel. En elk kind, dat zeg ik ook steeds, al duurt het nog 5 jaar, maar elk kind moet terug. Tot het laatste kind moet terug bij zijn ouders. Want anders kun je hier niet mee door.
We gaan, en dat is een harde knip, maar zeker niet onbelangrijk in deze podcast, naar de Station Kiev draaitafel, waarin we jullie meenemen op een muzikale reis door Oost-Europa. Want de regio wordt echt niet alleen gekenmerkt door politieke onrust. Er is natuurlijk een rijke cultuur. Thijs, omdat je de eerste politicus aan tafel bent, wat is jouw tip?
Ja, ik heb een nummer aangedragen van Lisa Jasko. En het heeft eigenlijk ook wel weer grappig een beetje relatie met het gesprek hiervoor. Want het is een nummer wat gaat, en ook een beetje een volksklassieker, over het lot van de Krim-Tataren. En ik kan het ook niet verstaan, maar het is ook niet Oekraïens alleen maar. Het is volgens mij ook de taal van waar die Krim-Tartaren heen zijn
gebracht. Ik heb nog een goede tolk voor je.
Ah, heel goed. Kunnen we dat straks horen. Maar het is een prachtig nummer en het aardige is dat ik haar ken, want zij is parlementariër in Oekraïne. Haar zangcarrière is zeg maar niet de hoofdzaak van haar leven. Maar af en toe neemt zij nog steeds een nummer op. Maar haar hoofdbezigheden zijn zeer intensief als het gaat om haar parlementaire werk. En wat ook leuk is aan haar is dat zij zelf ook op haar sociale media gewoon af en toe filmpjes opneemt van hoe het is om moeder te zijn van jonge kinderen. Terwijl er bombardementen zijn, terwijl je naar de schuilkelders moet. En nou, dat werkt ze ook in haar parlementaire werk uiteraard. Maar ja, ik vond het een mooie kans om haar en dit nummer in de aandacht te zetten. Heeft het dus te maken met dat een groep van die Krim-Tataren naar Oezbekistan zijn gedeporteerd ooit. En daar dus een soort een Turkse-achtige taal hebben geleerd uiteindelijk en aangenomen. En volgens mij is het nummer ook deels in die taal gezongen.
Zou jij nog tijd hebben voor een muzikale carrière?
Nee, dat zou ik er nu niet bij kunnen doen. Maar ik kan wel aardig piano spelen en een beetje zingen. Dus mocht het nodig zijn, heb ik nog een terugvaloptie.
Hubert, jouw nummer.
Ja, ik wilde graag de soundtrack van een prachtige film, de verfilming van het boek Caucasus van de Sovjet-journalist Anatoly Pristavkin draaien. Maar dat was te saai. maar die Pristavkin, dat is wel een hele belangrijke schrijver, want dat is de man geweest die in de jaren 80 duidelijk gemaakt heeft wat die kidnapping, zou je kunnen zeggen, die deportatie, massadeportatie van de Tsjetsjenen in 1944 naar de Kazachse steppen, wat dat betekend heeft voor hem als weeskind. Want hij werd toen vervolgens weer gedeporteerd naar de Caucasus om daar, je zou kunnen zeggen, de bevolking aan te doen wassen. En dat is een dramatisch goed boek. En dat heeft in de jaren 80 een enorme rol gespeeld in het herkennen en erkennen van de misdaden die gepleegd zijn door Stalin in de Tweede Wereldoorlog tegen onder meer de Tsjetsjenen.
Is er nog een nummer wel door de keuring gekomen? Door de
dat is gewoon een liedje wat geheel van pas komt nu in dit onderwerp. Dat heet All Eyes on Kids. Het is een Russisch... neem me niet kwalijk. Het is een Oekraïns-Engels liedje van een Oekraïnse zangeres, Jerry Heil.
Bepaald niet saai, Hubert.
Nou, het is
je kan het wel.
Ik doe mijn best om een beetje aan te passen. Maar het is eigenlijk altijd het hoofdpijndossier van elke uitzending.
Ik vraag me nou weer op volgende maand. Chris, jij gaat hier iemand tippen die je gewoon live in actie hebt gezien.
Ja, dat probeer ik zoveel mogelijk te doen. Ik heb een nummer van Andriy Barmaly. Dat is een Oekraïense saxofonist. Dit nummer heet Don't You Really Care. Ik zag hem anderhalve week geleden optreden in Kiev op een mooi dakterras bij zonsondergang. Hartstikke mooi. En ik wilde hem eigenlijk vorig jaar al zien, maar dat ging niet. In augustus, 24 augustus vorig jaar, zou ik hem eigenlijk zien optreden. Maar dat optreden werd plotseling een dag van tevoren afgelast, zonder duidelijke reden. En wat bleek? Andriy Barmaly was de dag voor zijn optreden gemobiliseerd. Dus hij vecht nu in het leger en daarom kon zijn optreden niet doorgaan. Maar hij is nu dus soldaat, militair, en hij dient bij de zogeheten Cultural Forces. En dat betekent dat hij muziek maakt voor het leger. Hij geeft optredens voor militairen en hij geeft ook optredens voor gewoon een regulier publiek om geld op te halen voor het leger.
Dus jouw ticket, jouw prijs voor dat ticket gaat naar het leger?
Ja, en dat is bij heel veel culturele evenementen in Oekraïne nu het geval. Als jij naar een concert gaat, is het bijna standaard dat een deel van de opbrengst naar het leger gaat. En er wordt ook heel vaak een actie gehouden ergens in het midden van het concert. Wordt het stilgelegd en dan worden er allerlei prijzen verloot. En de opbrengst van die prijzen gaat dan naar het leger. En mensen geven echt serieuze geldbedragen uit. Echt honderden euro's soms. Voor bijvoorbeeld een plaat met een handtekening van de artiest. En dat gaat dan allemaal rechtstreeks naar vrienden aan het front.
Hubert, ik zie je helemaal opleven. Het hoeft geen hoofdpijndossier te zijn.
Nee, dit is helemaal mijn generatie muziek.
Hij is een bekende saxofonist in Kiev.
Hij blaast ook een beetje. Hij praat in zijn saxofoon. Hè? Dat is een stijl die volgens mij uit de jaren 50-60 stamt. Mooi.
Dat vond ik ook. Dit waren de tips. Je vindt ze natuurlijk terug op onze Instagram, Station Kiev. En als je daar dan toch bent, volg ons. Dit was hem. Thijs Reuten, Europarlementariër voor Pro.
Was leuk om hier te zijn.
Verkondig de boodschap. Andere politici zijn ook welkom.
Goed.
Jullie ook bedankt. Chris, Hubert, dit was Station Kiev, de Oost-Europa-podcast van kennisplatform Raam en het Haagse College. Vergeet ons geen sterren te geven.
Nee, en misschien ook eens luisteren naar die andere podcast over Europa van Haagse College, die zeer, zeer de moeite waard is.
Er komt natuurlijk weer een nieuwe Station Kiev, maar in de tussentijd Café Europa. Daar spreken ze een goede bekende van deze show, Joris Luijendijk, deze maand bij een opname met publiek in het Paard in Den Haag. Halen dan ook geld op voor interceptor drones die de Russische Shahed kunnen neerhalen. Je hebt hem nog gesproken volgens mij. Je hebt geluncht met hem, Chris. Met Joris Luijendijk.
Ik moet de groeten doorgeven aan Station Kiev van Joris Luijendijk, die toevallig nu in Kiev is.
Zijn in ontvangst genomen. Mooi, dit was hem dan werkelijk. Bedankt voor het luisteren. Credits voor de redactie, Annelies Hoelen, Freek Ewals, producer Chris Turkenboom. Tot de volgende keer.
Ja, tot babacinja. Do svidanja. Пока. И до встречи.
Не книпай.